Gemeente, laten wij dit samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen van Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van s Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt er stond. Schoon de heidenen samen, list op list beramen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden, snoot ontwerpen smeden, hij belacht haar haat. We noemden nu Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. De schriftlezing voor dit morgenuur is uit Gods heilig en dierbaar woord en wel uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Hoofdstuk 26, de versen 36 tot en met 46. Maar vooraf lees u uit de wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid uit aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog het vee, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis geven, spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wat nu genoemd te lezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 26, de versen 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaande bad hij, zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En in latende ging hij wederom heen en bad ten derde malen, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Ziet, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Tracht u nu het heilige en diepe naar zich des Heren te zoeken in gebed. Heren, mijn zijn dat wij deze samenkomst hier voor het aangezicht des Heren te verschijnen. Wanneer het is dat wij net gelezen hebben dat gij voor het aangezicht uw vaders hebt geweest, dan kunnen wij denken dat dit een goed plekje is. Wanneer wij hier dan ten eten zitten en dat wij in uw huis vergaderd zijn om te horen hetgeen wat u dan gedaan hebt in het werk wat gij hebt verricht op deze aarde. En Heer, het aan uw wet zei dat wij nog waken op dat zout dat we hebben te slapen. Gij hebt altijd gewaakt. Israëls wachten, sluimert niet, zegt de psalm. En wanneer het dan is dat er in deze weg waarin we dan geweest zijn, dan kunnen we zeggen dat we wel waken. Of dat het zal zijn dat wij hier dan ook zo dan in het leven dan onze arbeid verrichten. En zo nogthans dan slapen wij. Want wanneer zo de gezegd is door het woord des Heren, door de apostel, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood, dan hebben we hier wel een slaap, ook wel die van de rust voor het lichaam, dat zijn vermoeidheid en zijn bezwaardheid te kennen en zijn lijden te kennen, maar er is ook een doodslaap. Wanneer het is dat wij van deze rust hebben te hebben, dan kunnen we denken dat ze ons nuttig hebben te zijn, maar wanneer wij slapen, terwijl dat gij in arbeid zijt, dat is dan ontzaglijk tot tegen ons. Als wij onder de dienst des Heren zijn en gij spreekt tot ons en gij vergadert ons onder het woord des Heren, dat wij dan hebben te slapen, dat zou een grote onbeleefdheid zijn, dat wij het aangezicht van de koning onze slaap slapen. Het zij hierdoor, het zij daardoor, maar ook wanneer wij dan in de zondestaat verkeerde mens zijn, welke dan in deze slaap verzonken op de eeuwigheid hebben aan te reizen en onze ogen open te zien gaan. Daar zoals dat van de rijke man gezegd heb, in de uiterste buitenste duisternis, dan hebben we onze tijd hebben wij verslapen, Heren. En als gij dit woord er nog eens een wekker hebt, dan heb gij van de ernst van het leven ook wel te spreken zoals dat bij de dood op te zijn. Als wij van de begrafenissen weten en van het sterven de mensen, dan zijn dat eigenlijk dan ook weer wegstemmen. En wanneer ze ook dan in het luiden de klok hier dan over de gemeentes, in de gemeentes hebt te gaan, dan zijn dat eigenlijk ook wegstemmen om naar uw huis te gaan. En als gij met het woord des Heren, dan komt het zij in uw wet, dan heb gij de krachtige bediening om harten te verslaan en te wensen tot het wakker brengen, in de conscienties te wezen en verschrikking aan te brengen over hun staat en over hun leven die verdoemelijk is. En als gij dan zo door het woord der waarheid als een scherpsnijdend zwaard hier arbeid hebt te verrichten, dan zal het ook in onze harten de verbreking werken. En dan zal het hier ook zijn dat wij er acht op hebben te geven als dat licht dat schijnt in de duister is. En dat wij op die zaligheid die er in Christus Jezus komen acht te geven. En zo kunnen we uit deze punten zien dat hier ten overal uit te lijden hebt te zijn. Want wanneer door ziekte of wanneer door sterfgeval of door het begraven van mensen of dat er in leed in ziekenhuizen dus mensen verkeerden, dan kunnen we zien dat hier die periode dan van ons in lijden is als het over onze persoonlijke levens gaat. En dat het ook zo is dat er in deze wereld dat het grote lijden is, dan kunnen we zeggen dat er in de berichtgevingen eigenlijk dan zoveel dingen zijn die ons doet schudden, wanneer we zien dat dood en verderf over deze aarde heen te gaan in ongevallen, in gerichten en in oorlogen en pestilentie en hongersnoden, zoals u dat voorzegd hebt, dat heeft het lijden algemeen te maken. En wij weten dat het om de zonde is en daarom is deze wekker voor ons nodig om ons bij de zonde te bepalen en dat deze de oorzaak zijn van alle leed hier in de op de aarde te wezen van al de droefenis die we hier zouden kunnen opzoeken. Het doet ons dan aan als wij dan zien dat ziek hier ook in deze gebeten dan al bij het begin van het leven hebt te zijn. Wanneer zo'n klein kind geboren dan op de IC hebt te liggen voor de bevraking en dat hier dan voor het leven mag worden gebeten en dat het ook voor de gezondheid mag worden gebeten. Daar hebt de gebeten dan ook maar weer zijn taak in om elkaars lasten te dragen en hier voor uw aangezicht te zijn. Dat gij dit jonge gezinnetje zou willen verpleiten met de oprichting van dit kleine kind en terug gaaf als het ware aan de moeder en met de blijdschap zouden we ontvangen wanneer dit het leven werd bewaard en dat dit leven van u geschonken al zo pril dan in gevaar heb te zijn op met alle dingen die de mens dan aan zorg als ouders als zorg hebben. Achter heb u gezegd ook zo in het persoonlijke leven maar ook voor de gemeente werd al uw bekommernissen op hem. En als het dan is dat onze kosten dan ook zo ernstig ziek hebt te zijn, de Heer, beeld u hem dan ook zo bij deze, wanneer toch zo in het achterliggende taal ook alweer die stemmen geweest zijn, waarin dan eigenlijk aankondigingen zijn van dingen die tot de afbreuk van ons leven te behoren, bij de zwakheid van ons leven te behoren, hier dan ons tot winst zijn. Als het zou zijn dat bij welke opname dat we ook hebben te krijgen, wel zoals die vrouw die op morgen naar het ziekenhuis heeft te gaan, al welke keer weer wanneer zulke dingen ons komen op te schrikken, zorg geeft bij familie, bij vrouwen, bij kinderen, of ook voor de gemeente dan zelf, dat we elkaar dan zo zouden kunnen zien en dat het ook wel de laatste keer zou kunnen zijn als het gaat over de dood, u wenkt ieder uur, dat we hier dan ook letten op onze eeuwige staat, als wij hier dan zo voorzichtigheid hebben te kennen, of lijden ook wanneer het in lichamelijke zin of in psychische zin heeft te zijn, wanneer mensen daaronder lijden, welke hier dan misschien minder begrepen, dan zwaar te kennen en lijken te bezwijken van geest en van hart, dat het zou wezen dat wij hier dan bij u aan hebben te kloppen, en dat ons dit mag worden gegeven en geschonken wat er in deze bittere zijn, dat wij op de juiste plaats zijn te komen met de verontachtzaming van middelen, maar dat het zou wezen dat wij voor het aangezicht des Heren te verschijnen, en hier dan op uw woord hebben te letten en onze noden bekend maken en onze zorg hier dan aan de troon der genade te brengen. En dat het is dat we hier dan ook weer het gebed erin hebben te krijgen, want het zou niet moeilijk na te denken zijn als wij hiervan onze eigen ellendigheid hebben te weten. Maar anders dan weten wij niet eens wat onze ellende zijn en wat we hier dan van binnen hebben te beleven wanneer we ontdekt worden aan deze vervloekte staat waarin de mens heeft te verkeren en niet dan zo in de rampzaligheid zal eindigen wanneer gij hem niet terugkomt te roepen van die heilloze wegen welk is de brede weg des verderfs. Maar Heere, dan hebben wij in dit lijden een sterf van u Heer Jezus Christus te worden. Uit de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en zijn striemen zijn ons tot genezing geworden. Ach, dat harte bloed van u, dat helpt tegen elke kwaal en al hetgeen wat we aan dat zoete bloed getuigenis hebben te geven tot de vergeving de zonde, dat neemt ons dan niet altijd de zorg weg, maar het troost ons wel, Heere. Wat is uw enige troost in leven en in sterven, dat wij het eigendom van u zijn, en dat wij grote gekocht zijn, met de dure prijs van uw harte bloed, o lieve borg en koning, welke dan aan de rechterhand des vaders zit, en niet namelijk met deze eerbiedigheid bezetter te wezen, de gangen van u hebben na te gaan, zoals dat in de leiderstoffen hebt te zijn, en dat wij het dan ook hebben te denken, dat deze baat ook bij uw kinderen gevonden hebt te worden, welke je dan doet zingen die al uw krankheden geneest en uw leven verlost van het verderf en u kroont met goede tierenheid want barmhartig en genadig is de Heere welke je dan in Christus Jezus een vergevend God en een barmhartig God is die gezegd heeft dat zover het oosten is van het westen alzo doet gij ons overtredingen verre van ons zodat gij ze niet meer hebt te gedenken dat gij ze kwam te werpen in die zee van eeuwige vergetenheid waar het zo is dat door die wateren welke de bodem bedekken, dan ook de zonde bedekt en te worden welke hier dan begrafenis kennen. Zoals wij dat bij de doop ook zien, wanneer het water dus daarin beduidt op de wees, dat de mens heeft dan in zijn sterven eronder te gaan, en dat hier dan zo wel de zonde hebben achter te blijven, en dat de nieuwe mens op te staan, ja in de eerste opstanding hier dan hebt te verrijzen, en niet dan in dit leven dat het leven hebt deel te nemen, zoals wij hier dan ook zien dat wij bij het opstaan, wanneer we 's morgens de nacht achter de rug hebben, dan hier dan de nieuwe dagen zien aanbreken, en hier hebt dan zien gloren, wanneer het zonlicht de kamer binnen hebt te komen, en wanneer de zon op de leven hebt te staan, zo is gij, Heer Jezus Christus, vergelijkende prijs, ja in de geestelijke zin hebt gij die zon de gerechtigheid te wezen, welke dan hier dan aan deze kim hebt te staan, en bij de geboorte, dan hier dan op de aarde dichtgegeven heb en met in bloed is ten onder gegaan en verhezen is de dag van uw opstanding en verrijzen is en hier dan ook de gerechtigheid heeft voortgebracht die u redt van de dood. O, dat wij dan zo, Heere, dan hier dan in alle nederigheid, ook zo met alle kommer en met alle zorg te plekken weer in te nemen, dat wij hier dan ook zo van u verwaardigd zijn, om toch eens deze geheimenissen, welke gij hebt weer openbaar in uw diepe woord met belangstelling, met in achtneming, maar ook met heilbegeerte zouden mogen beluisteren. En dat zou wezen dat onze harte rijkhals naar die kennis, welke hier ten eeuwige leven en ter zaligheid er te zijn, en dat zo ook in de gang van de koning onze weg gevonden mocht worden om u na te volgen en niet om hier dan voldoening te brengen, maar te zien dat er in voldoening gebracht werd te wezen die God, welke hevig torent over onze zonde en onze ongerechtigheid, waar het dan zo nodig is dat wij ook echt in deze boetvaardigheid, in het leedwezen, in deze smart te komen, zoals dat hier dan ook niet gemist kan worden, net zo goed als dat bij dat kind. Als ik het goed begrepen heb, dat ik niet geweend heb bij het geboren zijn, dat er dan wat aan de hand hebt te zijn, en hier dan in deze behandeling verkeerde het dan met zorg, dan wordt nagekijkt, wat is het dan waarom dat kind niet huilt? En zo is het dan eigenlijk dan ook zo, pas hierbij wij Christen genoemd worden, en wij noemen ons bekeerd en gelovig, dat het tweede gemist hebt te worden, die droefheid niet gekend hebt te worden, dan is daar iets aan de hand wat niet hebt te kloppen, dan klopt zo'n bekeerde niet, dan is dat die wedergeboorte niet waarvan u gesproken heeft, dat is daar waar dat kind wel weent, waar die over zijn zonde heeft te treuren, waar een droeve gang wordt gemaakt door het leven heen, omdat hij ziet dat hij verloren is, en die met zoveel smart hebt in te leven, zijn schuld en zijn zonde die hij heeft gemaakt. Dat kan ook niet gemist worden, heren. Ach, dat is niet een regel van voorschrift of voorpaarden, maar zo gaat het nou in het leven van diegene die gij wederbaart, die gij Christus komt in te leven en deze verlossing hebt te wezen, dat hij weet uit wat voor grote nood en dood dat hij verlost heeft te worden, en dan kun je deze in zijn tranen wassen, en als dat niet waar is, dan kan het de bekering ook niet waar wezen, want dan is die woord ook niet waar, en de praktijk die weet dat je aan, dat het ook in het gewone natuurlijke leven zo is dat het kind moet schreien, dat moet wenen op de wereld komen. Zonder dokter te wezen kunnen we dan denken, wat is hier aan de hand? En daarom zijn we blij als dat weder er is. En dat het bij die ouders en ook bij ons als ouders, wanneer dan onze kinderen zien op weg reizen naar de eeuwigheid,
En je dan zult dan door het leven gaan met zoveel plezier en zoveel vermaak, alsof er geen eeuwigheid te zijn, alsof er geen zonde is en dat er geen ongerechtigheid te wezen, dat kan niet goed wezen. En daarom zijn het ook die ouders die dan daarmee zitten, heren. Af welke hier dan aan de troon de genade te komen onze kinderen dan op te dragen. Omdat zij dan gered mochten worden en een echte bekering mochten krijgen. En hier met de heren verzoend hebben te worden. Zoals dat in de Bijbel is, dat het in het woord van God beschreven heeft te zijn. Ah, wilt u zo onderwijs geven en dan zo dan met eerbied dan gedacht mag worden aan het lijden en sterven van uw Heer Jezus Christus, dat wij dan van u zelf de verklaring dan erin hebben te vinden. Want wie kan het beter uitleggen dan u, die het zelf onderging? Wanneer wij uit de ervaringen spreken van alle smarten die we hier in het leven kennen, als onze geliefden dan ter aarde besteld zijn, en als dan zo onze ouders dan ontvallen, of wanneer onze kinderen sterven, dan wordt dat bij ervaring gekend. Als wij ziek zijn, dan weten we het voor ons eigen. Dan is die niet de medicijnmeester die zegt genees u zelf, maar dat bent gij dan zelf dan die genezing geeft. En daarom, heren, als u dan zo die pers hebt getreden en in deze donkere nacht kwam, van dit droevige lijden, en dat gij hier dan zo deze pers alleen getreden hebt, en dat gij met 88 van uw discipelen deze gang bent gemaakt, hoe zullen wij het kunnen verstaan als gij het zelf ons niet kwam uit te leggen? Als u het ons zelf door uw geest niet mededeelt, als het woord van God niet open hebt te gaan, dan hebben wij daar geen bevinding van, dan hebben wij daar geen ervaring van, dan hebben wij daar geen troost in, dan kunnen we er niet bij komen. Wie zou erbij kunnen komen? Wie zou het dan kunnen verstaan? En daarom bidden wij van u dat gij zo zelf dan ons de uitlegger zijt en dat gij ons de leraar zijt en dat gij ons harten dan komt openen en dat gij uzelf daarin komt mede te treden. Al was het maar een woord de rechte tijd, ach, en als er dan zoveel woorden al op ons besteed zijn dat het voor ons niet te vergeefs zal wezen en dat het dan mag zijn dat deze dingen de kracht voor ons leven zijn en dat het hier de prediking ons de nut mag zijn en niet dan ook zo daarin ons leidt in die verborgenheden ter godzaligheid en tot de kennis van God in wie het eeuwige leven is. Gij denkt zo dan de zieken en de nooddruftigen, de eenzamen die achtergebleven zijn, die op de kindertjes passen, op de kindertjes zelf, in de huizen verkeren, die heel oud zijn, die niet meer kunnen, die zuchtend over de veert gaan, en welke dan pijn hebben overal. En nog lijken soms vergeten te zijn, heren. Ach, toont het toch dat u er nog vanaf weet, en dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm 30, vers 1 en 2. Ik zal met mond en hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in die kuil gezonken. 1 en 2 van Psalm 30.
Meneer, het zou mogelijk zijn dat wanneer we de thuis doorlopen, dat wij hier dan thuis zouden komen en dat je dan hier de kamer zet te betreden en dat je dan als het ware dus dan iets ontdekt wat je zou kunnen zeggen, wat jij het hele leven niet hebt begrepen. Want wanneer het is dat hier dus als het ware dus de kinderen dus dan thuis zouden komen van school, dan kun je denken dat moeder daar dan stil aan de tafel hebt te zitten en de kinderen hebt ontmoeten. Welke dan hier dan met haar lieve zorg als het ware dus dan hier verdedigd wordt, wanneer deze kinderen als het ware dus dan van haar ontvangen, kostelijke momenten als het ware na de schooltijd die het dan in hun tevens terug kunnen herinneren. Dan kun je zien dat er ook iets is wat je dan zou kunnen weten dat er in het verborgen hebt te gebeuren, wat jij... Of eigenlijk dat misschien ook wel zou kunnen weten, maar niet had gedacht wanneer de trap hebt op te lopen. En dat je naar je moeder hebt te lopen. En dat je als het ware dus dan gewoon zo het huis het verkeer dan hebt. En dat je daar de deur open doet. En dat je daar je moeder op haar knieën ziet. Dat je moeder op de knieën voor haar bed daar ziet. Dan krijgen de kinderen daarvan een onvergetelijke indruk. Dan zei, kijk, daar ligt moeder op de knieën. En zij is ingebed. En als je dan daar dus dan de kennis van krijgt, dat je als het ware dus dan zo daar gestommeld hebt, en je liep dan als het ware dus dan met veel lawaai en geluid als het ware op die deur, en dan doe je in één keer stil, dan word je heel stil. Dan ga je, dan zie je dat zo, en dan val je helemaal stil, en dan gaat je heel zachtjes achteruit, en dan word je heel eerbiedig, en dan ga je heel, dat lawaai van even tevoren, dat was er niet meer, want je hebt bij het gebed, als het ware, dus de stilte en de eerbied gekregen, dat jouw moeder daar dus dan in het gebed te zijn, waarvan ze later misschien ook wel eens dan zegt op wat er al niet nodig was, en dat zij hier dus dan het roepen tot God hier dan hebben gehoord, en dat ze dan ook wel tegen de kinderen soms zeggen, kind, dat deed ik ook voor jou, ik ben ook voor jou op de knieën geweest. Dat zou dus dan veel andere dingen ook kunnen zijn, maar je kunt wel denken dat die uit de betrekking die dus naar ouders met de kinderen hebt, dat het toch tot een voortdurend gebed hebt te wezen, maar voor de kinderen te bidden. Maar als het dan is dat er in de voortgang van het evangelie de prediking is en dat we naar de kerk hebben te gaan en dat je met alle andere dingen en noden bekend hebt te wezen, dan kun je zeggen dat er gelukkig nog mensen zijn die dan als het ware dus dan doorworstelen, die dan eigenlijk die noden voor dezelfde hebben te kennen en die de zwarten zware last daarvan gevoeld en deze mee hebt te dragen. Wanneer het is dat jij binnen de ouders hebt, welke hier dus dan in jouw leven dus dan de gebeden doen, maar misschien ook wel voor de eigen ouders, ook voor je eigen. Ik moest sterven. Mijn zonde, die doet mij zoveel zeer. Ik heb net gezegd dat het veel makkelijker is om te zeggen dat je natuurlijk als ouders voor je kinderen hebt te bidden of voor anderen. Maar als je dan je eigen achterwege hebt te laten, dan kun je zeggen, oh, hoe zal ik toch ooit tot God bekeerd worden? Hoe zal ik toch ooit met God verzoend worden, ouders? Dan bent u, of tenminste ook kinderen, je kunt die ook welke dan noemen, dat je zegt, kijk eens dan, ik heb hier dan zelf eigenlijk wel die zwaarte in mijn eigen leven, die ik dan misschien wel een beetje verberg voor mijn eigen man of de man voor de vrouw of voor de kinderen, dat je zegt van kijk eens dan, ik word ouder, ik ga sterven, ik ben onbekeerd, ik kan niet leven, ik kan niet sterven, ik heb geen bloed gezien, ik heb de Christus niet, ik heb geen borg, ik heb geen vergeving van zonde, ik weet niet van het kindschap, ik weet niet dan alleen maar schuld en zonde en ongerechtigheid, en dan is het ook voor uzelf ouders, wat dan. Dus ja, als dat niet is, dan zie je de kinderen, denk ik niet, gauw je ouders bidden. En als het dan is dat je dus dan aan de tafel zit en je vader je leest dan een gedeelte en het is dan gaat er van die psalmen, dan is dat daar dus dan eigenlijk bij die ouder dat je dan zo aan de tafel zit, dat je ziet, vader die pinkt een traan weg. die pinkt een traan weg. En die traan is dan een boodschapper en dan is dat eigenlijk dan ook weer de boodschapper voor jou. Dat je zegt, maar waarom, ik zie niet gauw een vader een traan hebben. Ik zie niet vader, gauw een vader is stoer. Een vader die is een man. Een vader die moet leiding geven. En een vader die staat ervoor. En die vader die houdt zich flink. Ook als die dan in de zorgen is, dan is een vader als het ware dus dan echt die sterke vader. Maar als je dan zo ziet dat die vader dus dan een traan wegpinkt, dan verklapt hij eigenlijk wat er in zijn hart is. Het is daar even teer, het is daar eventjes gevoelig, het raakt eigenlijk dan zijn hart ergens, of het gemoed ergens, of de emotie komt naar voren. En dan is daar die traan als het ware die vader dus dan wegpinkt, dan zegt hij eigenlijk van iets wat er in zijn hart is. Nou ja, als het daar zo is, ik heb het al eerder gezegd, dat je dan als kinderen dus dan door je huis hebt heen te lopen, en dan is dat misschien sporadisch dat je dus dan een vader of een moeder op de knieën ziet. Maar ja, die vader die doet het er ook niet om, en die moeder die doet het er ook niet om, maar je bent er eigenlijk door verrast, dus als je daar dus dan niet vermoedend dus dan dit hebt tegen te komen. En dan denk ik eigenlijk wel, ja, die man is nou ook oud dat hij mij eens een keertje verteld heeft dat wij renden nooit door het huis heen. Wij deden dat gewoon niet, want als wij dus dan, wij gingen altijd voorzichtig, gingen van de kamer in en voorzichtig van de een naar de andere. En als wij dus dan die deur van onze huizen, van de kamer dus dan opendeden, dan keken wij eerst eventjes zo stiekpies door de deur heen. Want jij kon vader overal aantreffen op de knieën. Als je nou gewoon zelf een bidvertrek hebt, dan kun je zeggen, kijk eens, dan zit pa, die hebt daar op ma, die hebt daar dan een plekje voor God, en dat is dan het bidvertrek van moeder. Dus ja, dan kun je, als je dat eenmaal weet, dan weet je wel, dat is moeder gewoon, overdag, als je dan thuis komt, gewoon dus dan om hier dus dan haar knieën te buigen en bij de Heren te leven. Maar als je dan een vader hebt, ja, die daags dan werk is, of wat je komt dan thuis, maar dat je dus dan in één keer ren jij door je huis en dan vind je vader daar. Nou, dan denk je, nou ja, daarop te knieën. En als je dan in één keer denkt, nou ja, nou weet ik waar hij dan zijn knieën te buigen, en je op een andere dag, dan kom je in die kamer aanstormen, en dan ligt hij daar. Nou ja, dan ga je naar buiten toe, en naar buiten toe, en dan kom je daar in de schuur, en je wil je fiets pakken, en dan ligt je vader daar op de knieën weer. En als die boer is, dan heb je zoveel schuren, dan kun je zeggen van nou kijk eens, dan ga ik op die zolder verstoppertje doen, en dan een keer komt hij daar je vader weer tegen, je als ik eigenlijk zet overal kun je vader een keer tegenkomen, hè? Nou dan ren je nergens meer door het huis als het ware, dus even stiekempjes kijken door de deur heen of vader of moeder daar niet voor een stoeltje ligt. Kan maar zo wezen dat hij dan zo daar gevonden hebt te worden. En hier heb je dan het zegen. Als wij hier naar kijken, dan zie je het bidvertrek van de Heer Jezus. Het zegen, het bidvertrek in de open lucht. Ja, waar hij gewoon was de knieën te buigen. En het was natuurlijk niet dat hij altijd nabij in Jeruzalem was, dat niet. Hij was niet altijd daar in Jeruzalem, dat weten wij. Hij trok dan overal door, dus het was ook op andere plaatsen. Maar als hij in Jeruzalem was, dan kon je er dus dan vast op rekenen dat dus dan de Heer Jezus daar zijn bidvertrek had. Dat er in de overdag werkt hij, net als de vaders. Hè. De vaders die werken dan overdag. En s'nachts dan bad... S'nachts bad de Heer Jezus. Daar was het weer op de berg. Meestal op de bergen kan ik lezen. Als ik zo de plaatsen terugkijk en ik speurt het na. Waar de Heer Jezus eerst dan met zijn vader heeft te spreken. Dan was dat toch vaak op de bergen. En als wij dan, als die in Jeruzalem, dan kon je hem daar eigenlijk vinden. Dan kan je zeggen, nou ik ben aan het zoeken. Nou, als je dus dan zegt, ik ben aan het zoeken naar moeder. Nou, en ze is er niet, ze is daar beneden, niet. En dan denk je, oh, ze is boven. En dan klop je bij haar aan het bidvertrek. En dan kijk je of moeder er is. En dan hoor je moeder tegen vader en tegen haar vader in de hemel spreken. Moeder is in het bidvertrek. En als je dus dan Als je daar dus dan bij de Heer Jezus en je volgt hem en je zoekt hem, dan kun je hem zeker toch wel vinden in zijn bidvertrek. Je weet natuurlijk niet precies welke weg dat hij gegaan is door het land heen, maar als hij in Jeruzalem is, dan kun je best wel weten dat hij dus daar in zijn bidvertrek is. Dan moeten wij hem in Gethsemane nemen en vinden. Als het dan is dat je klopt, hè, je klopt, en je klopt is het ware, daarvan je kan verwachten. Het is mooi dat wij er straks de biddag hebben. Het is mooi dat wij dan straks hier dan samen zijn op die biddag 3 keer. Het is mooi dat er in de openbare zin de gebeden gedaan worden, zoals wij dat nou hier dan eigenlijk dan als de mond en de stem, eigenlijk met u samen, gezamenlijk gebed, je hebt er iemand die heeft een stem, en die stem die verenigt zich in al die gebeden die hier dus daar in de kerk hebben op te reizen, en dat je als het ware dus zeggen met één stem bidden wij dan tot God. Nou, dat is dan mooi dat we dat doen. Maar vergeet het eenzame gebed dan niet. Vergeet het eenzame gebed dan niet, zoals dat in die binnenkamer is, bij die moeder en bij die vader. Vergeet het eenzame gebed dan niet, zo in de persoonlijke zin, zo voor je eigen, hè, of je nou man bent of vrouw, maar ook jij kind of jullie kinderen, dat je dus dan, dit is echt wel, ik meen dat er laatst eens een keer Jessica genoemd wordt in het boekje. Ja, ik heb het ook ooit eens voorgelezen toen mijn kindertjes nog zulke dremissies waren, dus dat is al heel lang geleden. Jessica's laatste gebed of avondmaal, ik weet niet eens meer precies hoe het heette, maar de kinderen die deden dan ook het gebed, kinderen. Dus het is mooi dat je dan op school met je handen vouwt en dat de meester voorgaat en dat je in de kerk zit en je bent eerbiedig, hè, want dat vind ik ook zo raar, dat die kinderen soms dan eigenlijk gewoon zo raar blijven zitten en raar blijven hangen in de bank. Dan denk ik, jullie gaan nou toch bidden, kinderen, we gaan nou toch bidden, dan ben je toch eerbiedig, dan ga je toch niet met je hoofd op de bank. Dan ga je toch niet zo met je zo stoer met die armen wijd uitzitten. Dan ga je toch gewoon eerbiedig in het gebed, kinderen. Dan ben je toch ook iemand die bidt, toch dan? Dan doe je dat toch ook eerbiedig. Dan ga je toch niet in de berg zitten kijken, achterom zitten kijken en rond zitten kijken. Je bidt toch zeker, kinderen, of niet? Nou, dan dat is mooi dat je dat doet. Maar je doet het toch ook wel op je kamertje, hè? Of niet? Nou goed, dan hoor ik jouw stem. Ik heb ook wel eens een keertje gekeken of die kinderen slapen. Daar hebben ze iets in de gaten, dan liggen die kinderen, die liggen klein jong op bed en dan... Nou, voordat jij naar bed gaat, 11:30 of zo, of 11:30, eventjes bij de kinderen kijken, nou, ze slapen rustig. Nou ja, misschien is er dan wel een kind dat huilt, en dan loop je er naartoe. Huilen is ook een gebed. Moeders, komt u alstublieft, ik ben zo verdrietig, ik ben zo bang, het is zo donker. Ik heb zo nagedroomd. Ze zitten me achteraan. Moeder. En zei moeder en vader, ga jij er eens eventjes heen. Ja. Ga jij er eens eventjes heen. Hey, mijn moeder. Nou ja, vader toch ook wel. Ja, ook vader wel. En als ik daar zo kijk, dan dat je zegt van, hé, wat is dat toch daarboven? Daar hoor ik een stem. Het is het kindje dat bidt. En de kind dat hoort dus dan de vader. Het is vader die bidt midden in de nacht. Het is moeder die bidt midden in de nacht. En in deze nacht bidt de Heer Jezus. Dan hoor ik de schoonste stem die ik maar denken kan. Dan hoor ik het zuiverste tonen van het gebed. Als een melodie door de hof heen klinken. Want daar zit geen zonde in dat gebed. daar zit nou geen wanklank in dat gebed. Dat is zo zuiver, dat bidden van Christus. En dat komt vanuit de hof van Gethsemane hier in dit geval. En dat klinkt in het hof des hemels, daar klinkt het. Daar klinkt het door. En vader luistert naar de stem van zijn zoon. En de zoon luistert naar de stem van zijn vader. Wiens wil hij doet. En dan pleegt hij steeds overleg met zijn vader. Over de dingen die hij doet. Want hij doet nooit iets zonder de vader. En dan heeft hij dus altijd met de vader te spreken. En zoekt hij altijd vaders aangezicht. En volbrengt vaders werk en overleg dan in het gebed. Steeds in het gebed. Overdag is hij er voor ons. Daar geneest hij de zieken, kleine kinderen ook hoor. Dus je hebt een kindje in het ziekenhuis. Nou, denk maar dat de Heer een goede zorg, de beste zorg voor je kindje hebt hoor, voor je klein kindje. Ja, ik weet natuurlijk ook de weg niet, maar de Heer weet het wel. Nou, laat je stem maar horen. Toont je gedaante maar. Overdag is de Heer steeds aan het werk. En 's nachts is hij steeds in gebed. Als u slaapt, dan bidt hij. Ja, dan bidt hij. Dus hier vinden wij dus dat de biddende Heer Jezus. En zijn gebed die kan voor ons zijn. En die kan voor zijn koninkrijk zijn. En die kan tot zijn bijstand zijn in de pest die hij moet treden. In de hulp die hij van de vader verlangt. Het kan ook zijn dat hij de eer van zijn vader heeft te beogen. En hier zegt hij dus dan ook wat. En dat is in Psalm, of in het 39ste vers. Als onze tekstwoorden. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende, en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Wij willen in dit gebed de vorm zien. De wijze waarop de Heer bidt, de vorm waarop hij gedaan hebt in het gebed, dat is aan de vorm van de tederste liefde. En het gebed heeft de vorm van de diepste eerbied. En in de derde plaats het gebed van de grootste gewilligheid. Het gebed van de, met de vorm van de eerste liefde, dan kun je in de woorden de aanspraak vinden. Mijn vader, mijn vader, wat een lieve aanspraak is dat toch, wat een tedere aanspraak, mijn lieve vader, mijn vader, niet gewoon vader, vader, maar mijn vader, mijn lieve vader. En in de tweede plaats de diepste eerbied, er staat dus dan dat hij weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht. Dat is de vorm van een diepste eerbied voor zijn vader. En in de derde plaats de grootste gewilligheid. Daar kunnen wij lezen in het slot van de bede. Dat hij zegt: niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. Dus dan is de eerste gedachte, dus dan de eerste liefde geliefden. Waar het eerst hebben op te vallen, dat is eigenlijk de plaats waar de Heer heeft te verkeren. Dat wil je zeggen dat hij dus dan uit gezelschap daar is van het hof des hemels, dat hij gekomen is in het hof van het Gethsemane. Waar een verschil eigenlijk, hè, wanneer het is dat hij het omgeven door de heilige engelen. En wanneer hij bij de Vader hebt te wezen, dan kun je denken dat er in die omstandigheden van de hemelse heerlijkheid, dat het daar een goed toeven is. En dat wij kunnen denken dat hij in het hof des hemels heeft te verkeren. En we slaan de Bijbel dus daarin open. En dan zie je wel dat daar de volle heerlijkheid op de zijde, dat daar duizenden maal tienduizend van de heilige engelen hebt te zijde. Dat zij alle tot de eer en de heerlijkheid van God, maar ook zo van de Zoon des vaders hebt te zingen. Dat zij zingen voor zijn lof en voor zijn heerlijkheid. Dus als wij hier dan een sluiters dan in de hof hebben verkeerd. En je kunt dan denken dat hij gewandeld heeft met God. Dat de mensen sluiters daar genoeg aan heeft. Waarin hij dus dan zou kunnen terugdenken in wat voor staat dat hij gestaan hebt, dan kun je daar zeggen dat hij in de staat van onschuld en heerlijkheid heeft verkeerd, wanneer hij dus daar in de hof van Eden heeft verkeerd, en dat hij nu kunt zeggen dat wij in die woestenij hebben te verkeren, waar het is dat wij in deze wereld hebben te zijn, van wereld waarvan u veel beter kan verstaan dan wat er in de hemel is, hè, want wanneer u dus dan schrijft, of wanneer u dat onderling komt te bespreken, dan denk je wat voor wereld leven wij dan nu eigenlijk? Dus wanneer wij dus dan zien dat de Heer Jezus Christus dan vanuit de hemel gekomen is en dat hij op de aarde gekomen is, dan kun je hier denken dat hij in de alle ellendigste omstandigheden te verkeren. Gaat het dan juist maar eens vergelijken met geen wat mooie, wat heerlijk is en wat tot zijn eer en tot zijn verheerlijking hebt te wezen, dat hier dus dan in het lijden, in het hof van Gethsemane, te midden van mensen te wezen, in een grote eenzaamheid en in een alleen zijn met de weinig discipelen, waarvan geschreven is net in deze tekstwoorden, dat hij met die drie, zoals wij de vorige keer gezien hebben, dat die anderen achtergebleven zijn, dat hij met drie en weinig voortgegaan zijn en dat hij dus dan tegen die drie ook zegt, blijft hier en waakt en bidt. En dat betekent dus dan, ondersteunt mij in hetgeen wat ik in dit gebed dan heb te doen, wanneer ik vaders aangezicht heb te zoeken. Ja, dan zou jij dan kunnen denken in deze wereld van boosheid. Ik weet niet of deze psalm nog daar op dat briefje staat van de kinderen die op school hebben te wezen, maar waar de mensen dus dan samenspannen en dat zij zich beraden om hier dus dan de aanslag te plegen op dit gezegende lam, Jezus Christus, welke hier dus dan in zijn tijd en in sterven de weg van Via Dolorosa heeft te gaan en naar het kruis waaraan hij gehangen zal wezen en ter slachte gebracht wordt op deze plaats van dit bittere tijd en sterven wat hij tegemoet gegaan heeft, wat een groot verschil dus dan, dat hij eerst dus dan in de hemel, in de nabijheid van zijn vader, dat hij zit in zijn schoot en dat de heilige engelen daar zijn en daar alles waar alles ligt en waar alles blijdschap en alles wat vreugde is, dat je hier dan ziet dat hij dus dan in de gestalte van een dienstknecht heeft te verkeren en dat hij in dit bittere tijd dus de hof van het zeker heeft te betreden en dat hij hier dus dan droevig en beangst heeft te worden in de gestalte van een dienstknecht waarmee hij zichzelf heeft opengegeven in deze smadelijke dood. Nou ja, waar het eerste in is, dat je ziet wel, dat hij dus dan die vader zijn gemeenschap heeft te zoeken, en wat we zien, dat hij dan hier dus dan in het lijden als het ware gezellig te vinden, dan niet alleen die drie discipelen of die anderen, welke hebben verlaten, maar vooral met zijn vader. Die tere band van deze onverbrekelijke liefde, welke tussen vader en zoon hebt te wezen, welke in enigheid in God is, en welke in deze gang van het lijden, waar in zijn menselijke natuur hier in droefheid en angst hebt te verkeren, het bij als het ware dus dan zijn vader zoekt. Mijn vader, mijn lieve vader. Ik wil echt goed op mijn woorden passen. Als ik deze vergelijkingen ga trekken, dan kun je wel denken wat een vader is het ware dus dan voor een kind hebt te wezen. Nou goed, de moeder is niet minder teer. Hè. Het is uit een nauwe band met de moeder, dat ik vaak wel gezegd, ook in het sterven of juist in het laatste waar de droefenis is. Dan kun je dus dan denken dat de moeder een grote plaats in hebt te nemen voor de kinderen. Dan gaat het toch vaak eens maar over moeder. Maar als ik dan toch denk dat vader dus dan hier dus dan ook een band met zijn kinderen heeft, dan zie ik wel dat zulke, ja soms lijkt wel ook wel de jongens het meeste. Maar als het dan zo is dat je dan denkt wat een band heeft de vader. Toch met zijn zonen of met zijn dochteren. En juist wanneer het dan gaat over die dingen die moeilijk hebben te zijn, dan denk je wel eens, dan komt die jongen aan. Dan ben je blij dat de jongen, ook al is het nacht, hè. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, hè, dat de kinderen in problemen zaten. En juist als ze dan problemen hebben, dan komen ze dan naar de vader toe. En dat je dan, niet kijkt, is het waar, dus dan, ja, hoe laat het is.
Want je kunt bij je vader, kun je altijd terecht, dan is het dan bidden in de nacht, al is het dan het een luisterend oor bij vader. Als het echt ergens om gaat, dan kom je bij je vader terecht.
Nou, dan is dat, ik noem het hier dus dan een tere liefde die tussen ouders en kinderen heeft gewezen. Maar als het dus dan is dat wij hier dus dan met alle voorzichtigheid hebben te spreken, dan zie ik wel dat die in eenigheid, in onderlinge liefde, waarin vader, zoon en heilige geest in blijvende werk hebben, om dat nou met de theologische woorden dus te beduiden, dat God liefde is, en dat er in deze liefde, waar vader en zoon dus dan hier te sprake gebracht wordt, hij in zijn menselijke natuur, dus in zijn eenzaamheid bij vader komt, midden in de nacht, midden in de nacht van dat bittere, ontzaglijke lijden dat de Heer Jezus Christus dan aan hem te staan. En dat wordt hier dus dan ook in die beker genoemd. Die beker van lijden, dat wordt hem aangereikt. En in die beker zitten, nou ja, laat ik eerst het meest samen de woorden noemen. Het eerste in die beker, dat is dus dan het bittere, smartelijke lijden van Christus dat hij tegemoet heeft te gaan. En dat je dan, dan pas geleden nog dan, bij het heilig avondmaal, dan die beker ziet rondgaan, daar zie je dat er in die bekers klaar de zoete wijnen te zijn, en welke dan de afbeeldingen te kennen, van dat dierbare bloed van de gezegende persoon, de zaligmakers. Dus wanneer, pas geleden hier de tafel heb gestaan, en wanneer het is dat hier dus dan die beker is rondgegaan, en zo ging die dan ook 7 keer rond in het Pascha, dat hij het dan met zijn kinderen gehouden hebben, wanneer daar dus dan het avondmaal gevierd heeft worden, dat hier dus dan die beker heeft rondgegaan, met zoete wijn. Duidend op het dierbare bloed van het lam. De rode wijn, u kan het nog wel voorstellen, dat ik wanneer ik die kan dan kom op te heffen, dat iedereen in de gemeente te kunnen zien, en dat daar dat stromen en dat druppelen is van de wijn. Welke heer dus dan duidt dan, ja, op het kruis in het lijden in het bloedstorten van de Heer Jezus Christus, dat met gulpen stroomt, en dat uiteindelijk dus dan, dat gaat stollen, en dat hier dus dan die druppelen bloed, dus plaats, dus dan in die kan afgebeeld te worden. Nou, dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dan neemt die vader die geeft zijn kind te drinken, en dan zou je dus dan kunnen zeggen, dat zal toch zeker ook van die zoete pijnen te zijn, en dat zal toch ook van die zoete gemeenschap wezen, dat zal toch zeker ook wel met de omgang van de Heere toch een diepere verkeer te wezen. Nee, dit bittere smart, gal, het bitterste van het bitterste. En als u zelf dan uw ogen dus dan, u schiet wel eens je gemoed vol. Als ik daar heb ik er veel last van, hè, ik hier even een traan zou krijgen. En dan kan ik, dan bijt dat als het ware, de bijten van die tranen. En welke hier dus dan van ons uitgestort heeft worden in de smarten. En welke de mens ook kunnen ontvangen. En die bijten de tranen. En die dus dan in je ogen het oog heeft gevuld. En hier dus de achterlating van de pijn hebt. Want de tranen die geeft eigenlijk dan aan dat u smarten kent en pijn kent. En natuurlijk is het ook waar dat het zoete tranen zijn als je hart eens een keertje zou kunnen luchten. En dat je dus je eieren eens een keertje kwijt kan schreien. En dat je dus dan aan de borst van de Heer dicht in het woord en de boezem van zijn getuigenis. En dat je wel eens terugdenkt aan die tranen die je toen echt heel veel geschreid hebt. Dat je heel veel kon uitwenen voor God. Dat je alles kon bekendmaken wat er in je hart en wat er in je leven aan moeite, verdriet en verlies en pijn gebeten is. Maar Christus die werd bedroefd tot de dood toe.
En hij kreeg dus dan die beker, dus dan toegereikt van zijn vader. En die zat niet met zoetheid, maar met bitterheid gevuld. Tuurlijk kunnen we nog eventjes verder gaan. En dat gaat ook wel straks, als wij weten dat het over verschrikking gaat. En over de toren van God op te gaan. En over de vervloeking gaat. En die dus dan in die beker gemengd is. En het is de pure toren van God. Maar het is een beker vol zwarte. En die wordt hem toegereikt. Dan moet je eventjes dan eraan denken dat we... Als ik hier dus dan van deze beker dan lees en ik zie van zijn eenzaamheid en van deze zielsroerende situatie waarin de zoon verkeerd als leidende borg hier dan in die plek voor een ander dus dan heeft te strijden en te lijden en hier dus dan in zijn borgtocht deze weg voor die kerk ging. Niet voor zijn eigen zonde, maar voor de zonde van zijn eigen volk, die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn hartebloed. Maar eventjes dan denk ik weer terug aan Kana. Het eerste wonder. En alle kinderen die Peter het wel hebben, dus dan die, daar, dat eerste wonder, dus daar, al die vaten, die staan daar vol water. En dan wacht hij nog eventjes. Hij wacht eigenlijk dan dat de nood groot is. Maar hij kan nooit groter wezen, je nood, dan die van de Heer Jezus. Ik kan de gemeente wel een beetje doorkijken. Ik zie naar de kostersplekje. En ook al voorheen dat ze daar die grote bult uit zijn longen gesneden hebben. En dat zijn rib doorzeerd deed. En nou daar weer de pijn in heb. En dan daar weer de pijn in heb. Maar die nood kan nou nooit zo groot zijn als dat... Dat de borg geleken heb. Maar je ziet wel, als ik dan zonder nood ben, of ik ben met nood, dat het dan toch wel eventjes anders is. En normaal was dat kleine kindje vreugde, toch? En waarom schrei je nou? Nou ja, omdat het leven in gevaar is. Wat een nood bij die ouders. Veel anders als dat bij die nood van die andere ouders, die van de week dus dan 25 jaar hun huwelijk gedachten, dat zij 25 jaar in de pand van het huwelijk verkeerd hebben. Twee ouders, paren, en de ene schrijft bij de geboorte van kinderen, en andere denkt dan met zijn kinderen, wij zijn nog gespaard. Maar als ik dan eventjes verder ga, opa ligt ook op sterven. Ja. Tenminste, ligt hij toch dichtbij dan, aan die poorten van de dood. Dus dat komt dus dan natuurlijk wel. Wie is dat, zeg je dan? Wie is dat dan? Nou ja, ik was bijna geneigd om, dat te zeggen, maar dat doet er niet toe. Wat een lijden brengt dat met zich mee. Dat sterven. Nou ja, de ene keer met de andere keer, maar een kind van God, een kind van God zou eruit getroost kunnen wezen. Maar het wil niet zeggen dat hij daar geen smarten kent, en dat hij geen zonde kent, en dat hij van de dood geen vijand kent, en dat je in het dal van de dal de nacht intreedt, en dat je de geest het waar dus dan moet geven, en dat het los moet laten wat er in het leven is. En die kerk van God die ontvangt dus dan het beste, omdat God in Christus het slechtste bezorgd. Met de zuivere bedoeling van zijn eer, laat ik het zo zeggen, want als ik dan het slechtste noem, dan bedoel ik hier dus dan het zwaarste in zijn lijden. En als het dan is dat hij, en dan is het borg dus dan, en dan die beker neemt, en hij deelt hem met de wijn. En dan zie je wel dat de Heer dus dan zijn beker vult en met smarten. En dat hij daarin bedroefd werd tot de dood toe. En dat hij gezegd, hoe word ik geperst? Daar die het zee ben he. Geperst. Ik hoef niet te lang bij je stilstaan. Nu dus dan, in Kana werd het water wijn. En nu wordt het de wijn bloed, wijndruivenbloed. Nu wordt de wijn bloed.
paar. Wat betekent dat, dat daar bij dat avondmaal die wijn? Paar. Dat brood, waar duidt dat op? Jongen, daar duidt erop dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is en dat zijn lichaam gebroken heeft. Luister, laat het formulier nog eens eventjes lezen. Ja. Zie je wel? En die wijn, pa, dat duidt op het bloed van Jezus. Hij maakte van dat water wijn en hij maakte van die wijn bloed, wijndruivenbloed. En die van dat bloed drinkt, mijn kind, die zal leven. Die zal eeuwig leven. En die daarvan dit brood eet, zegt de Heer Jezus, die zal eeuwig leven. Kan ik dat dan eten, pa? Ja, dat kan je. Hoe dan, pa? Door de mond des geloofs. Het is een geestelijke maaltijd, mijn kind. Wij moeten niet aan dat uiterlijke brood blijven hangen. Maar wij moeten denken, Heer Jezus, dat Hij gestorven is. En u krijgt een geestelijke maaltijd met de mond des geloofs. O, waar, dat weet ik het. Hier gaat Hij zijn bloed storten. En nog meer bloed storten. Overvloedig bloed storten. Heer, en dan zondert Hij zich af als het offer. Ja, dan ga ik bijna compleet het andere weer, dus dan moet ik even een rem erop zetten. Maar dat lam, dat wordt afgezonderd. Dat lam, dat is bestemd voor zijn dood. Dat lam, dat neemt de zonde de wereld weg. En de Vader, die heeft het geboden. Mijn Vader heeft dat geboden. Die wil zijn diepte kwijt. En de Vader, die wil voldoening. En de Vader, die wil zichzelf tonen aan, als Vader. Vader van de Heer Jezus Christus en ook van zijn volk. Lieve Vader, Christus gaat in het gebed. Op die plek van eenzaamheid zondert zich af voor dit zware werk. Voor deze moeilijke gang. En dat heftige lijden, dat bittere tijden, dat eenzaam lijden. Hij zondert zich af. Dat deed u toch ook, toen u nood had? Eerst niet. Wat liet je ophouden door werk? Natuurlijk, je wist wel dat je op je knieën moest wezen. Maar ja, het gaat allemaal goed in je bedrijf. En het gaat allemaal goed in je werk. Het gaat goed in de kerk. En het gaat goed in je gezin. Weinig in de binnenkamer. Maar nou komt het lijden. Hé, nou gaat moeder alweer naar boven. Nou gaat ze alweer op de kamer. Moeder, daar ben je toch al geweest? En dan ga je, dan kom je van je knieën af, zegt de man. En dan kom je op de knieën af. En dan ga je naar beneden. En je hoofd zal vol tranen. En je komt, je loopt van kamer tot kamer. En dan ga je alweer in het gebed. Dan kom je toch net vandaan. En dan kom je weer naar beneden. En ben je allemaal onrustig, waar dus dan. En dan kom je beneden. En dan loop je alweer. Dat is de derde keer al dat je daar boven op je knieën ligt. Nou ja, dat is het, omdat de nood zo groot is. De Heer Jezus bad 3 keer. Hetzelfde gebed. En hield hij toen op. Als die opgehouden was met bidden, dan had er geen wereld meer bestaan. Nou komt u van uw bidvertrek en u heeft uw woorden uitgesproken en bent u toen opgehouden met bidden. Nee, dominee, van de week zei iemand dat er wordt veel meer met de pet op gebeden dan met daar op de knieën. Dus dat gebed blijft dan als jij... Dus dan uit je bidvertrek komt. Ja. Hij loopt maar te zuchten. Als Christus even op had gehouden met bidden, dan had het einde geweest van deze wereld. Christus bidt onophoudelijk steeds door. Alleen hier hebben we te vorm van zijn aankomend lijden, van de weg die hij gaat. Maar dan doet hij nog aan de rechterhand des vaders nog eens de voorspraak, die altijd bidt totdat het amen straks klinkt en dan is het klaar. Hier bidt hij. En hoe? Hij liet zich vallen. Hij liet zich vallen, of hij viel. Nou, ik vergeet eventjes in welke vorm dat geschreven is, aoristus of zo. Maar nou heb ik dus daar even niet even het juiste zicht op, maar hij viel. Hij viel, en ik denk dan dat u ook kan vallen. U valt hem te voet. En als het dan is dat je erg nood hebt, dan val je daar neer. Ja, zo neer, en dat ik het nog weet. Als ik bijvoorbeeld kom en ik zie dat er een ongeluk is en van mijn vriend zijn dochter, en die weer tot de rand van de dood, de tober is, de dokter die geeft niks, geen hoop, dan zie ik wel dat de heer, dat die ouders die liggen daar echt zonder zich te schamen op de grond. En die roepen tot God. En die smeken tot God. Die worstelen met het woud van hun kind. En de dopenee komt er ook bij. Alles komt in touw. Maar ik heb dat wel. In ieder geval weet ik van twee. Sowieso toen bij de andere heb ik het ook een keer gezien, maar toen leefde het kind niet meer. Dat is dus een keer ingestorven. Toen heb ik dat ook gezien van die ouders. Maar ik heb het ook van twee gezinnen gezien. Twee die letterlijk op de grond gevallen paren. Plat op de grond gevallen paren. En worstelden om het leven van hun kind. Nou, dat moet u ook doen. Want uw kind is in groot gevaar voor eeuwig verloren te gaan. Uw kind is in groot gevaar om voor eeuwig verloren te gaan. Onbekeerd te sterven. Dan mag u en ik dat toch ook wel doen, of niet? Ja, maar dat doe ik pas als het echt een auto-ongeluk gehad hebt. Net zoals dat voorbeeld dat u bedoelt. En die jongen die daar, die katerizant die met het wielrennen op zijn paaltje die kwam daar bij de Schildkerk ergens in de buurt. En een bloedende meeld gestorven is. Ja, dan. Nee, je kind is toch in gevaar van onbekeerd sterven. Dan moet je dat dan moet je dat nu toch doen al. Te voet. Ze vielen op de juiste plek. Voor Gods aangezicht. Voor het aangezicht van zijn vader. Op de juiste plek. Op die plek. Waar vader het ziet. Zie je wel? Dus pa. Jongen, wat is er? Het is 11:00. Wie is het er? Moet je niet slapen, moet je niet uitrusten, moet je niet naar bed, moet je morgen niet vroeg werken. Pa, en dan komt het. Ja. En pa is jouw vader. Pa is het eerste. Abba, pa, papa. Nou even heel niet afstandelijk. Mijn va. Die ouwe. Nou ja, pas hoorde ik nog van dat jonge mensen ouder worden bij ouder. Oh ja, was mevrouw die het gisteren vertelde. Ja, je gaat toch niet meer met je oma wandelen als je 18 jaar bent. Nou, dat doe je toch niet meer. Moet die jongens toch zeggen, oma wandelen, oma even boodschappen doen in de winkel. Nou, dat doe je toch niet meer als je 18 jaar bent. Nee, juist. Maar ja, als je dan de liefde kent, dan doe je het wel. Dan schaam je eigen er niet voor. Je houdt zo van je vader, jouw papa. Ja, en al ziet iedereen Dan lig je om de hals. Hoe kom je er nou bij, dominee? Kijk maar, die verloren zoon. En vader viel hem om de hals. En de zoon lag aan de hals van de vader. Zie je wel, dat jij daar niet voor hoeft te schamen? Ja. Pa. En de Heer Jezus met eerbied. Mijn vader. En hij bidt en hij zegt, mijn vader, indien, ja, daar kom ik niet eens aan toe, zie ik op je. Nou, laat het dan nog eventjes zo zeggen. De vorm, de tweede gedachte, dat is dus dan de eerbied. Wat heb je een eerbied voor, vader? Als jij zo op je knieën dicht en als je zo met aangezicht, vanmorgen las mijn vrouw er geloof ik nog ergens meer in de deel van de Bijbel. Dat er dus dan echt ja, in openbaringen, dat die koningen, die vallen op hun aangezichten en die aanbidden God. Dan ligt letterlijk het aangezicht dus dan op de grond. En dan zit daar met de knieën dus dan in het zand te liggen. En je haalt het naar voren. En met het gezicht in de stof. En dan zie je wel een betoning van eerbied. Maar ik denk dat dit nog verder hebt te gaan. Plat op de grond. Maar met eerbied voor vader. Dus mijn vader, daar klinkt dus dan de eerbied in. De eerbiedigheid voor vader. Kinderen, heb je nog steeds de eerbied voor je vader? En heb je ook nog eerbied als je vader gebrekkig gaat worden of het niet zo goed weet als dat jij het weet? Verlies je de eerbied niet voor je ouders, voor je vader en voor je moeder? Uit liefde voor de ouders en uit liefde voor je vader. Het staat dus dan heel lelijk als een man dus dan zijn vrouw vernedert. Sowieso. Het is dus dan ook heel erg dat hij haar vernedert in bijzijn van anderen. En het is voor het kind is het dan heel erg dat een kind dus dan brutaal is tegen zijn vader of tegen zijn moeder. Kinderen, je bent toch zeker wel die eer verschuldigd aan jou. Maar je nou weer over de geboden dus dan. Je bent toch aan je vader en moeder alle eerbied verschuldigd, kinderen. Vergeet je het niet? Zou je niet harde woorden tegen je moeder spreken als vader weg is? Naar school en als je moeder zegt, nou ga je lopend naar de ruiterschool, ga daar niet op de fiets. Ja, moeder. Wil u dat zo? Ja, kind, ik wil dat graag zo. Dat je lopend gaat, het is een stukje lopen en al die fietsen en dan, dat is helemaal niet nodig. Nou, ja, moeder. Nee. Ik doe het niet hoor, en je pakt toch de fietsen. Zo. Nee, zo, moeders wil geschiet. Of niet, kinderen? En als je dan zo groot bent, je moet wel denken dat het toch heel lelijk is als je dan minachtend over je vader praat en doet. Wat moet die buitenwachter dan van zeggen? Wat is dat voor een rare kerel, zeg? Die heeft niet eens achting voor zijn vader. Die doet toch lelijk tegen zijn vader? Ja, kinderen. Eerbiedig, hè? Tegen je ouders. Nou, de Heer die geeft eigenlijk daar het voorbeeld in, maar volmaakt voorbeeld. Uit die eerste band. En die eerste brand, dat is de eerbied voor vader. Een houding, een vorm, een gebed, waarin die eerbied naar voren komt. Dus dat kun je daar zien. Overal zien. In de binnenkamer. En in huis, in het gezin, in de kerk, op je werk, overal. Eerbied voor je ouders. Dat is de vorm van Christus bidden. Eerbiedig, de grootste eerbied, daar zegt de overal over uit. Het tweede is dan, dan is dat de onderdanigheid. De onderdanigheid. De onderworpenheid. Komt ook even, eigenlijk moet nou toch tot die laatste zin wat apart verklaard worden natuurlijk wel. Maar in die houding zie je het al wel. Hij is onderdanig. En dat als de leidende knecht, onderworpen aan de wil van de Vader, die hem gezond heeft in deze wereld, om zijn wil te doen. Zie ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilgebed die gij de sterving zet in het binnenste ingewand. Het wordt van hem volbracht. Eerbiedig, gehoorzaam, onderworpen, onderdanig aan de wil van zijn Vader. Dat is de vorm. Eerbied, onderdanig. Dat plat op de grond liggen, dat is de grootste vorm van ootmoedigheid. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Ik weet niet meer die zinsneden. Jullie kunnen me wel helpen, misschien schiet de zak wel binnen. Maar dat het daar alle, die kerk, wat is de eerste genade? Ootmoed geloven, zoiets staat er dan. Wat is de tweede genade van een christen? Ootmoed. Wat is de derde genade van een christen? Ootmoed. Ik weet niet of ik het nou goed zeg. Moet je mij straks eens even helpen, kerkeraad. Ootmoed. 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 Dus als je dan de christenen hebt die zo hoog staan en geen ootmoed kennen, die weten dan ook niet van die tere band met de Vader en met God. En de Heer Jezus die toont het, dat hij in zijn menselijke natuur onderworpen was aan de wil des Vaders, deed wat zijn Vader zegt, zijn Vader liefd en heel ootmoedig. Dus dan moet ons bidden ootmoedig zijn. Dan moet ons spreken ootmoedig zijn. Dan moet het catechiseren ootmoedig zijn. Dan moeten huisbezoeken ootmoedig zijn. Dan moeten onze gebeden ootmoedig zijn. Dan moet ons leven ootmoedig zijn. Want Christus Jezus leert hier ons ootmoed. 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 Waar stop ik ermee? Maar het vierde, dat is dan de hoop. Het is ook in dat gebed, in dat nederliggen voor Christus, een hoop. Een hoop op verhoring. Een verwachting op zijn steun. Een verwachting op zijn hulp in zijn lijden. Een hoop. Een hopend bidden. Een hopend verwachten. Een hoop die niet beschaamt. Het kan best zijn, kinderen, dat jouw vader iets weigert aan jou. En dan weet jij niet waarom. Maar later dan weet jij wel waarom. Dan kom jij erachter. Vader had het bij een goede eind. Het is u niet nuttig dat u direct verhoord wordt. Ja, maar ik had het toch zo hoop. Nou, gebeurt het niet. En ik wilde dat zo graag. Nee, vaders wil geschied. Die houdt het met bedoeling, met zijn wijze bedoeling, houdt hij u iets achter. Verhoor dus dan niet direct. Lijkt dat uit te stellen. En als het dan dus dan uitgesteld wordt, dan lijkt het eigenlijk wel dat het nooit gebeurt. Nou, hij verhoort niet. Ik bid wel, maar hij hoort niet. Ja, tuurlijk hoort hij. Ja, maar hij verhoort niet. Ja, nou ja, hij verhoort niet. Ja, dan zegt dat meisje daar in Kinderdijk, die zegt, nou ja, dominee, op zijn tijd. Op zijn tijd, bereid. Op zijn tijd. Uitgestelde hoop. Maar niet beschaamde hoop. De hoop beschaamt niet. De levende hoop. En wanneer het naar zijn wil is. En naar zijn wet is. En naar zijn raad is. Als dat in de weg is. Dan hoeft u nooit te denken. Dat uw gebed. Dat hij niet verhoord wordt. En dat uw hoop beschaamt te worden. Ook al duurt het.
lang of naar uw mening te lang. Dat plat op de grond liggen, dat betekent eigenlijk dan, ik schik me naar de wil van mijn vader. Ik bid ergens voor, dat is dan het gebed, hè, de inhoud dat er indien mogelijk is. Wilt gij deze drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar de uwe. En er strijdt Christus een wil, niet tegen de wil des vaders, laten we dat alvast dan zeggen. Maar het is, als het anders zou gekund hebben, is het ook goed, maar ik weet wel dat het niet anders kan en daarom doe ik dat en kom ik dan ook in die weg. Van eenswillendheid. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Je moet niet iets doen wat tegen zijn wil is. Daar komt niks van terecht. Dat gaat gewoon verkeerd. Daar kom je beschaamd mee uit. Daar zul je echt niet, dan kun je God de schuld niet vergeven. Je bent je eigen dwaas. Je doet dingen die hij niet wil. Maar als je in zijn wil bent, dan kun je door het vuur en door het water heen. Door al die smarten heen. En de Heer is met u. In uw smart. Want Christus is met u in uw smart. Er is nog nooit één geweest die hoeft te zeggen dat Christus in uw smart niet troosten kan. Hij daalt af in uw smarten. En dan hoeft u dus niet alleen te wezen. Dan hoeft u niet alleen te zijn. Al ging het dan door het dal van de schaduw des doods. Gij zijt daar, mijn lieve vader. En dan moet jouw vader en dan moet jouw moeder, die moet achterblijven. Zij kunnen dat pad niet meelopen. Nou, wij kunnen dus dan dat pad ook niet lopen wat hij loopt. Maar hij doet het voor u. Hij deed het voor mij. En als u dan in zo'n weg komt van verlies en van pijn en van smart en van tijden en van zondesmart en toorn en vloek en dood en verderf, dan kan hij u troosten. Die hier de troost van zijn vader zocht. Ja. En waar we de vorige keer dan gezien hebben dat de Vader altijd met mij is. Ook als ik dan denk, hij is er niet. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar hij nam dat offer aan. Maar dat vader kon hij niet meer over de lippen krijgen. Maar dacht hij dan dat hij zijn zoon tot in eeuwigheid verstoten zou? Nee, daarvoor had hij hem te veel lief. En ook zijn kerk, want dan kan er niet met, er kan geen andere prijs gelden voor de verlossing van zijn kerk. Dus dan doet hij dat ook nog graag ook. Hij offert zich graag op om de wil des vaders te doen en om u te redden, om u te behouden. Dan houdt hij zijn eigen eigenlijk nog helemaal achterwege. Want hij zegt niet, dan zit ik straks op de troon. Dan krijg ik straks mijn rijk en dan krijg ik mijn erfdeel. Dat zie je niet als eerste. Maar de eer van zijn vader is het eerste. En dan ook de zaligheid van zijn kerk is het tweede. En dan pas zijn verhoging. Dus hij cijfert zich helemaal weg. Anders kon je niet plat op de grond liggen, laat ik me zo zeggen. Hij ligt plat op de grond. U wil geschieden. Nou, de laatste gedachte. We hopen nog wel eens een keer weer wat verder te gaan. Kom misschien ook maar weer terug. Amen. Heren, zijn we nog een poosje bij elkaar geweest. En wilt u het woord des Heren voor ons zegenen. Laat uw aangezicht over ons lichten en vriendelijk zijn. En dat kan dus dan ook omdat hij voor het aangezicht van u gelegen is, zodat u over onze zonde door zijn offer ophoudt te tornen en de vriendelijkheid van uw aangezicht laat zien. Gedenk zo dan deze gemeente, ook in ons lijden of in ons verdriet of alleen zijn of eenzaamheid of wat we ook hebben,
En waar wij niet aan kunnen denken, u weet het, Heere. En ook zo, in vreugde, zoals dat echtpaar, dat er 25 jaar dus dan in het huwelijk mocht zijn. En ook zo bij een vader die zeer ernstig ziek op bed ligt. Op een gepaste wijze, zo'n stilte, zo met elkaar, dat hebben gevierd. We kunnen dan ook soms dan denken dat er in het trouwen, dat er ook weer rouwen komt. Och, wilt u alsjeblieft in wat voor zorgen dat we ook zijn helpen. En gedenken ons in alle omstandigheden en dat om de Heer Jezus wil. Amen. Psalm, 130 zingen, 130 vers 4. Hoopt op de Heere, geef vrome, als ik het goed heb. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël is vrij van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij. 130 vers 4. Tracht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.